Hoba presenteert de Stap uit je filterbubbel podcast. Gemaakt in samenwerking met Dipsaus tijdens de museumnacht in Oba Bijlmerplein. De podcastmakers van Dipsaus gaan in gesprek met Fatma Kench. Zij is programmamaker digitale geletterdheid bij de Oba en spreekt over het belang van digitale geletterdheid, mediawijsheid en de rol die taal, beeldtaal en social media spelen in onze levens. Luister naar deel 1 van deze serie.
Dit is onze nieuwe tune. Welkom allemaal. Welkom allemaal bij Dipsaus. Welkom allebei bij Museumnacht hier in de Openbare Bibliotheek in de BIMS.
De BIMS.
Dit is de eerste keer dat ik hier ben. Ik ben Marjama Maslohi. Ja, ik kom uit Den Haag.
That's not an excuse, I'm sorry.
ik kom uit Den Haag. Dus ik vroeg ook aan een paar meiden bij de Amsterdamse Poort ergens, bij de Albert Heijn, bij de parkeergarage, vroeg ik zo van, oh ja, ik ben op zoek naar de bibliotheek, waar is die? En zei ze, ja, gewoon bij de McDonald's. En ik zei, oh, ik weet niet waar die is. En toen zei ze, ja, je moet gewoon, dat is gewoon hier. En ik zei, ja, maar ik kom niet van hier. En zei ze, oh, waar kom je dan vandaan? En Den Haag, zei ze, ja, is wel heel ver. Dus zie je, zij, she acknowledged. Maar welkom allemaal, hier rechts van mij zit
Ebise Wachira.
En ik ben Kimberly Snijders.
En ik kwam vroeger ook nog, ik heb eigenlijk nooit in de BIMS gewoond, maar ik had toen ik, how do you say it, when I was a teenager, toen ik naar middelbare school ging, ik had een heel zware
in 1891.
In 1899 inderdaad. Al mijn vriendinnen, schoolvriendinnen woonden gewoon, iedereen woonde in de Bijlmer. Dus ik voelde alsof ik woonde in Amstelveen, maar I kind of mijn leefwereld was gewoon hier. Dus ik voel me gewoon weer terug back home. So, I just wanted to say that.
Ja, ik ben dus Kimberly Snijders. Ik kom ook toevallig uit Amstelveen. Ik ben hier wel vaker geweest, maar met name voor haarproducten. Nooit dat ik hier gewoon maar ben mee wandelen en naar de bibliotheek ben geweest. Ik ging al naar de bibliotheek in Amstelveen. Dus ook heel erg leuk om hier te zijn en dit een keertje te zien.
Ja, en Kimberly is al een tijdje joined our Dipsaus team. Anusha Nzume, onze andere Dipsauser, die woont in New York. Dus onze productieassistente, onze savior Kimberly, die springt bij bij live shows, maar ook onze draaiboeken, eigenlijk onze social media extraordinair, want zij is wat jonger, ze snapt allemaal hoe dat werkt. En super bedankt Kimberly dat je er vandaag
heel leuk om te zijn.
Bij wilde zijn en helemaal daar, hoi!
Hallo!
Is Fatma.
Ja, hoi.
Wie ben je, wat doe je, waar woont je huis?
Fatma Gench, ik woon in Amsterdam en wat doe ik? Ik ben programmamaker digitale geletterdheid bij de OBA, bij de Openbare Bibliotheek. En om even in het rijtje aan te sluiten, ik ging altijd naar de bibliotheek in Utrecht, want ik ben een geboren Utrechter.
Ah, ik ben geboren en getogen in Maarsen.
Oh ja, nou eigenlijk
zeg maar
Utrecht,
de kleine toch? Teen van Utrecht. Willen erbij horen, maar niemand.
Ja.
Maar wat betekent digitale geletterdheid? Wat versta je eronder?
Ja, wat ik eronder versta is eigenlijk wat alle definities zijn die er wereldwijd beschikbaar zijn over digitale geletterdheid. Het gaat eigenlijk over kennis en kunde, als ik het heel gechargeerd mag zeggen. Dus het gaat over, weet jij en heb jij de kunde? Dus hoe werkt een telefoon, een iPhone, een iPad, computer? Maar ook, weet jij wat het gevaar kan zijn van de telefoon, van de data, van de cloud? Maar weet je ook wat de risico's ervan zijn, maar ook de mogelijkheden. Dus weet jij wat het voor je kan betekenen? En we hebben het al eerder over gehad, over de telefoon, Mariam. Over hoe jij jezelf hebt geleerd als autodidact wat radio maken is of podcast maken is. Dat is ook digitale geletterdheid. Dus ook de kansen en mogelijkheden zien van het digitale en de media.
Ja, en daar gaan we het zeker over, ook over hebben. Want wij hebben drie gesprekken, dus drie tafelgesprekken. En daartussendoor is er de kans om naar mij toe te lopen. En dan laat ik heel snel zien hoe gemakkelijk, maar ook hoe, nou eigenlijk ga ik beginnen met hoe ingewikkeld editing kan zijn voor een podcast. Maar eigenlijk ook eigenlijk hoe gemakkelijk en ook een beetje mijn kritische, ja, saus, pun intended. Kritische saus over van de gatekeepers van ook de podcastingwereld. Want wij zijn een podcast begonnen 6 jaar geleden. Wow!
Oh my god!
Wij zijn onze anniversary bijna vergeten. Die is over 4 dagen. 2? 4? Is het 7?
7 november.
Oh my god! Oh! Oké, nou we zijn bijna 6 jaar. Dankjewel!
Inderdaad!
6 jaar geleden zijn wij dus een podcast voor en door, door en voor vrouwen van kleur begonnen. Maar voordat we met alle tafelgesprekken gaan beginnen, gaan jullie ook een beetje met ons meedoen. Want vandaag staat helemaal in het teken van digitaal, virtual reality. En volgens mij is er een hele interessante verhaal al uit het publiek.
Ja, zeker. Zeker, die is er. En ik ga heel even kort inleiden wat er is gebeurd, als ik dat even mag doen. We hebben hier nu met Museumnacht, hier in de OBA, een hele gave installatie staan van Studio Vrij en een prachtige kunstenaar waarvan ik de naam even niet kan uitspreken, Zatan. En in die installatie krijg je een VR-bril op en ga je in en uit je bubbel. Dus het is in een dome. En die installatie staat ook in het Stedelijk Museum, in het Van Eesteren Museum en bij Kazerne Reigersbos hier in de Bijlmer. En zij is daarin gegaan en de rest mag ze eigenlijk zelf vertellen wat dat met haar heeft gedaan. Dat hebben we net even besproken, dus ik nodig haar uit om mee te doen. Ja.
Oh, je mag hem maar uithalen hoor.
Ik durf niet dat soort dingen te doen.
I know, ik geef je nu toestemming.
Hallo, it works? Ja, oké. Vertel kort wie je bent en dan vertel je ervaring alsjeblieft.
Hoi, ik ben Selma. Ik kom uit Zuidoost. En ik was net een van de eerste mensen die daarin ging. Ik wist eigenlijk niet wat ik ervan moest verwachten. Ik zag een bubbel in het midden van de bieb. Ik dacht, ja, lijkt me leuk om het te proberen. En het was vooral, er zaten nog 2 andere mensen in een bubbel. Eén in kazerne en iemand anders in een stedelijk volgens mij. En in het begin was het even uitvogelen van hoe en wat. Maar het fijne was dat het wel begeleidend is. Dus je hoeft niet zelf het gesprek te voeren. Er zijn ook vragen. Dus je kan op schelpen drukken als het ware. En dan komen er vragen. En een van die eerste vragen was... wanneer ben je van mening veranderd? En hoe komt dat? En we konden niet meteen pinpointen wanneer dat voor het laatst was. Dat was best wel een lastige vraag. Maar ik merkte al wel dat een van de personen die zei... Ik verander niet snel van mening. Want mijn mening is gebaseerd op zoveel mogelijk feiten. En daarin gaf ik aan van... Ik merk juist dat ik vaak van mening verander. Ook al probeer ik het ook wel een beetje te baseren op feiten. Het is alsnog nuances, bepaalde context die je op dat moment niet hebt. En daardoor verander ik van feiten, van mening zeg maar. En ook inbreng van ander. Dus toen ik dat aangaf, was het wel van, eigenlijk klopt dat wel inderdaad. Dus dat is wel tof om zo daar verder over te hebben. Verder heb ik helaas geen andere vragen kunnen doen, dus ja. Maar ik vond het wel echt een toffe ervaring. En heel fijn om gewoon zo connected te zijn met wilmtrainde mensen. Je kan ze niet echt zien, maar tegelijkertijd wel. Je kan ze wel horen, dus ze voelen heel dichtbij aan bij je. Maar je weet niet wie ze zijn, dus
Want wat zie je als je in de bubbel zit?
Je ziet skelethanden.
En, shit.
Je ziet echt, je ziet je skelethanden. Je ziet degene die uitleg geeft, die is een beetje is een zwevend poppetje. Je kan een beetje om je heen kijken. Je bent in een ruimte volgens mij of zo. En dan kan je, bij je voeten heb je schelpen waar je op kan drukken. En daar heb je allerlei verschillende vragen. Het is wel echt gaaf.
Nice.
Dus,
Ik zou zeggen, leuk. We gaan er zo allemaal
even in.
Even in. Doen, ja. Yes, dankjewel. En dan gaan ze ook gelijk weg. Doei.
Oh nee, ga niet weg.
Het is museumnacht, hè. En je hebt natuurlijk gewoon een beperkt aantal uren en een aantal locaties waar je naartoe wilt tijdens museumnacht. Dus dat snap ik wel. Ik had haar alleen net gevraagd van, hoe was je experience? Want het idee achter die bubbel is dat je door je bubbel heen breekt door de bubbel in te gaan.
Ja.
En ik vind het heel gaaf dat wat zij vertelt is dat ze dus iemand anders aan de andere kant van de bubbel, die had dus gezegd, ik baseer alles op feiten.
Mm.
En doordat zij eigenlijk een spiegel voorgaf van, ja, dat doe ik ook, maar context en nuance is belangrijk. In de bubbel zelf veranderden ze van mening. Dus de vraag van, wanneer heb je voor het laatst je mening veranderd, was instantly eigenlijk antwoord op die vraag.
Ja. Heel nice.
Dat is toch best wel grappig.
En Fatma, hoe zou jij je eigen online identiteit beschrijven?
Wow.
Ja, hallo, je bent gast. Dus,
Ik denk sowieso altijd heel erg zoekende. Dat staat wel gelijk aan mijn karakter en wie ik ben. Ik ben altijd heel erg nieuwsgierig en zolang als ik me kan herinneren op zoek naar antwoorden op vragen die gewoon bij me opkomen. Mijn online identiteit is denk ik, ik ben op zoek naar mijn stem te uiten. Ik ben een Turkse vrouw met een Alevi achtergrond. Ik ben actrice ook. Ik heb het een en ander meegemaakt ook op de set. Mayam Hassoun is natuurlijk recent met haar boek What the Fuck naar voren gekomen. Ik heb begin dit jaar ook een manifest geïnitieerd, wat Kijk Niet Weg heet. Het gaat over grensoverschrijdend gedrag binnen de media. En ik heb eigenlijk sinds dit jaar mijn online stem daarmee ook gevonden, door me gewoon te uiten over onderwerpen die me heel erg aan het hart gaan. Dus ik denk dat dat nu mijn online identiteit is. We hebben hier ook posters hangen, hier bij de bibliotheek, waarop je kan stemmen met stickers. En een van de vragen is, hoe uit ik me online? Gedraag ik me als Ariana Grande? Show ik gewoon mijn fantastische leven en alle mooie dingen? Ben ik een Karen? Uit ik me kritisch en bash ik dingen? Of ben ik een Greta Thunberg die probeert haar stem te gebruiken voor het goede, voor het juiste? En ik denk dat ik zeker aan die kant zit op dit moment met mijn online...
Allemaal witte vrouwen.
Ja, dat is wel echt jammer. Ja. Dit zijn wel de drie voorbeelden die ik
voel
gebruikt.
Me geen enkele... I can't relate to any of them.
Ja, Jamila Jamil zou ik er eigenlijk dus al moeten
Ik denk dat je er heel veel, kan... tussen kan schrijven. Want heeft het
Zeker.
Ook... Want ik kan me herinneren van toen ik echt een duidelijke online identiteit kreeg, was ook tijdens activisme. Dat was tijdens de Arabische Lente. Ja. En dan merkte ik wel van, oké, in hoeverre is er eigenlijk een verschil in waar ik over tweet en wie ik ben? En hoe ervaar jij dat? Dat hè, als je zegt zo van, ik spreek me steeds meer uit, ik gebruik een platform. Maar in hoeverre verandert het ook Fatma?
Oh, ik denk eigenlijk heel erg. Het gaat heel erg hand in hand. Want ik merk dat er zijn dingen die ik absoluut niet deel online. Want als ik ik wil heel graag mijn pure zelf laten zien op social media. En ook de kutdagen die ik heb, weet je, ook de zwarte dagen die ik heb. Maar op de een of andere manier heb je dan echt geen zin om te schrijven of een foto te plaatsen. Dus dat vind ik nog best wel lastig. Maar ik denk dat ik merkte dat het me dwars zat, dat er gewoon heel veel mooie posts op Insta te zien zijn over gewoon rooskleurig leven, prachtige foto's, mooie verhalen. Maar dat je heel weinig ziet dat iemand bijvoorbeeld in een depressie zit, bijvoorbeeld. Of ik heb in een postnatale depressie gezeten. Dat ik daar heel weinig in terug zag. Of gewoon als moeder zijnde waar je doorheen gaat met borstvoeding en al die shit. Weet je wel, dat miste ik enorm. Dus ik had een soort van, dan moet ik dat gaan doen. Als ik dat mis, dan moet ik voor mezelf gaan faciliteren dat ik dan in ieder geval dat stukje terug kan zien. Dus wat ik probeer te zeggen is dus dat het voor mij hand in hand is gegaan. Doordat ik zelf bepaalde content miste, moest ik het zelf gaan maken.
Ja.
En dat
klinkt heel herkenbaar.
Ja, heel veel kwetsbaarheid, omdat ik gewoon... Ik had geen idee hoe de reacties erop zouden zijn. En je ziet het ook, hè, heel vaak als je heel kwetsbaar bent, dat je minder likes krijgt of minder comments en al die dingen. Dus dat heeft mij ook veranderd om daarin wat sterker te worden en een beetje scheid te krijgen aan...
Ja.
Verleen ik mijn eigen zelfvertrouwen aan de comments, aan de likes en dat soort dingen.
Daarop aanhaken, wat ik wel interessant vind aan die discussie about offline, online. Persoonlijk vind ik niet dat je één personality hebt offline en een compleet andere persoon bent online. Ik denk dat het een uitvergroting of een bepaald aspect is van wie je bent. Waardoor je online op welke media... Het kan ook, online betekent niet alles. Hè. Het kan ook, Twitter heeft een andere ecosystem, Instagram iets anders, Tumblr. Dat een bepaalde deel van je identiteit waar je daar een soort uiting aan kan geven op een manier die prettig is voor jou, denk ik. Want aan het begin dacht ik ook van, I have like two split personalities. Maar het is eigenlijk een versie van mij die zich op online op een bepaalde manier uit. Ja. En die discussie, wat je heel vaak ziet tegenwoordig, is like, like the digital detox. Ik ga even niet naar mijn telefoon. Ik denk van, wat je ook zei, ik heb ook twee kinderen gehad. En ik heb ook heel veel vriendinnen gehad die postnatale depressie hebben gehad. Maar dat ik later achterkwam, want the way you curate your life online, you curate it offline. Je vertelt niet alles aan iedereen.
Ja, vind ik heel mooi gezegd dat je dus ook cureert in
absoluut.
Je eigen leven. En dat is ook absoluut zo. Dat is absoluut zo. Ik denk ook dat online en offline, zo van, we leven hybride. Dat is gewoon hoe het leven nu is. Laten we dat alsjeblieft met elkaar accepteren. Ja. En die digital detox is heel leuk als je dat voor een maand gaat doen. Maar uiteindelijk heb jij een patroon te vormen die over jouw dagelijks leven gaat, die 365 dagen is.
Ja. Ja.
Ik denk alleen dat we wel in onze persoonlijke ontplooiing, zelfontwikkeling worden uitgedaagd om die weg te vinden, ja, om die hybride samensmelting te vinden.
Ja. En dan gaan we zo naar werk hier in de bibliotheek. Maar kijk even, wie vindt zichzelf in het publiek echt heel authentiek online? Zo van, als ik op jouw Instagram ga, dan krijg je gewoon, this is it, die ben ik. En wie denkt zo van, iedereen krijgt een deel te zien? Een deel. Because I overshare.
Oh ja.
I overshare all the time.
Yeah. Ik vind dat dat dus meevalt.
Echt?
Ja.
Oh, maar voor mijn doen?
Kijk, voor jou doen you're oversharing, maar het valt echt heel erg mee.
Oh, echt? Ik vind het bijvoorbeeld, kijk, mijn vakantie dan weer niet.
Ja.
Maar ik vind het, als we het hebben over ook de mindere dingen van je leven laten zien, denk ik van, ach, zit iedereen te wachten op mijn struggle aan een hele witte koloniale instituut als Universiteit Leiden, snap je?
Ja.
Daar vind ik, ja, blijkbaar zitten mensen daarop te wachten. Maar ik denk, oh my god, ga ik weer tweeten over de mail die een hele problematische assistant professor, weet je, mij mailde. Ga ik dat weer delen? In die zin vind ik mezelf, weet je, of dat ik het heb over mijn writer's anxiety en dat soort dingen. Dat vind ik...
Ja.
Best wel oversharen soms van mij. Van, nee, ik heb niet geslapen. Ik heb nog 2 uur te gaan. Oh, mijn dienst begint om 7. En...
Ja, maar je moet het natuurlijk ook zien in het hele... de context van die feed. Die feed blijft doorgaan. Dus als jij denkt dat je overshared en stel je stopt ermee... dan vult het zich weer op met heel veel ads, sowieso. Ik krijg echt om de 2 posts 5 verschillende advertenties te zien. Dus ik denk dat... Ik snap dat je dat gevoel hebt, maar ik denk dat het niet zo is.
Ja, I was thinking because of what you say, like hoe ben ik op Twitter nu? En hoe was ik aan het begin? Aan het begin was ik ook alles aan het oversharen. Toen Twitter nog echt... Ik ben in 2009 op Twitter gegaan. Daarvoor was het gewoon Facebook. En Facebook gebruikte ik juist niet om te oversharen. Ik gebruikte Facebook juist niet voor privé dingen, maar alleen maar juist gewoon... activistisch politieke dingen, waardoor iedereen dacht dat ik depressief was. Omdat ik alleen maar aan het zeiken was over de wereld. Oh. Ik dacht van, hallo, jullie
poor
kennen
thing.
Me. Nee, friends dachten van, ben je... Ze gaat
What's
goed met
going
jou.
On?
Toen dacht van, dan ken je me niet goed genoeg als je echt denkt... dat omdat ik politiek geëngageerd ben, dat ik ongelukkig ben. Het was een heel rare sprong die mensen gingen maken. Maar Twitter was juist... Niemand kende me daar. Dus vanwege die gedoe op Facebook van vrienden en kennissen en collega's ben ik op Twitter gegaan. Niemand kende me. Ik had 11 volgers. En ik kon gewoon al mijn frustratie uiten.
Lekker.
Alles. Gewoon bitchen, dit, dat. Totdat steeds meer mensen je kenden en de link maakten met ABC Offline. Toen begon ik weer terug te gaan in mijn...
Michel.
Ja.
Maar dat is toch ook fascinerend. Dat je dus... We hebben het over die online-offline bestaat het, hybride persoonlijkheid. Maar dat je dus, doordat je op een bepaalde manier kiest te uiten... Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar whatever.
Oh, we don't care.
Je snapt het. Dat je dan dus een reactie krijgt
van je gemeenschap. We respecteren de Nederlandse taal totaal niet.
Thank you. Maar dat je community dus op een bepaalde manier op gaat reageren... waardoor je denkt, oh shit, ik moet wel even kijken hoe ik me ga uiten. En dat je dan op Twitter wel de veiligheid voelt om je zo te uiten.
Ja.
Dus het is continu heen en weer tussen online en offline... die dus wel met elkaar probeert een soort van...
Ja.
En in a way, het is wel ook een weerspiegeling van de offline leven. Want hoe jij met je collega's omgaat is anders dan hoe je met je hartsvriendinnen omgaat. En hoe je met de familie praat. En wat je gaat, ook in de echte leven ga je niet... You always curate in which ruimte je wat gaat vertellen. En hoe mensen erop gaan reageren. Dus het took me a while om dat te accepteren van eigenlijk is het inderdaad... It's a version of you... In een different ecosystem. Natuurlijk is het heel wat anders dan... In principe kunnen miljoenen mensen naar je tweet kijken. If you're lucky. Whereas hier is het gewoon heel
of
erg beperkt. En het is lokaal. En dus het is... Ja, ik vind mensen die dan echt heel erg anti zijn... of een hele drama van maken, denk ik van... Jullie rijden toch ook in een auto? Je gaat toch niet lopen naar Frankrijk? Weet je... Technology, deal with it.
Nou, wat ik interessant vond in de anti-Zwarte Pieten debat... dat dan heb je hele uitgesproken witte racisten. En dan kan ik me herinneren dat mijn collega's zeiden... ja, maar zo doen ze alleen maar online, denk ik. Maar dat komt toch ergens vandaan?
Ja.
Ik bedoel, ja, misschien is
het niet zo geconcentreerd.
but that person to me is still the same bigot.
Ja. Maar je hebt wel een bepaalde veiligheid online, doordat je niet direct een reactie hoeft te zien. Dus je kan ook iets platen. Stel je bent dus een anti-Zwarte Piet, zeg maar anti-against, anti-Zwarte Piet movement. Kan je iets plaatsen, heel boos zijn, je telefoon wegleggen en hoef je niet die backlash gelijk te zien.
Ja, maar die stel dezelfde racistische persoon.
Ja, die gedachten die zijn er altijd
exactly,
geweest.
Exactly, yeah.
En ook hetzelfde als bijvoorbeeld een van de eerste dingen die ik in Nederland leerde is dat wanneer een moslim of een Joodse iemand of een zwarte persoon de enige persoon is in een wit omgeving, hoe de jokes en de grappen die gemaakt worden als je er bent, het is allemaal politiek correct. Zodra één persoon, bijvoorbeeld there's a Jewish person, there's me. Zodra dat Jewish person is gone, die grapjes, ze denken oké, there's no other Jewish person. De antisemitische grapjes worden dan gemaakt, want we zijn allemaal in a safe space without that Jewish person. Dus ik weet, omdat ik dat zo vaak heb meegemaakt op hoog niveau, grachtengordel, whatever, echt gewoon intellectuals, dacht ik, als ik weg ben, ik weet zeker dat het N-woord gewoon om de oren vliegt. Dus ik heb altijd het idee gehad van, it depends whether you are keurig en netjes in de omgang bij de redactie van NRC. Ik weet niet hoe mensen praten als ik er niet ben. Dus ik zie dat hetzelfde geldt voor inderdaad wat je zegt.
Online.
All those people die online gaan en racistische dingen uiten, zijn waarschijnlijk ook gewoon racist in their little bubble. Yeah. Of seksist, of weet je, islamofoob, of anti-dit, of anti-dat. Dus het moet ergens vandaan komen. Je kan niet en een clean person zijn offline en een... Nee, dat kan niet.
Nee, het gaat hand in hand. Zeker. The good news is...
is there good news?
There is good news. Oh. Dat de jongere generatie, dus kinderen die nu opgroeien... Dus is dat Generation Alpha, Generation...
X? Z?
X, Z. B? een van die generaties.
Wacht even, Kimberly, wat ben jij dan? Als 20?
Like ben ik Z?
Z.
Jij bent Z.
Maar ik identificeer me niet helemaal met Z. Maar volgens mij ben ik Z.
Met welke identificeer je dan? Uit nieuwsgierigheid.
Boomers.
Ja, ja. Ik heb het gevoel, er is een groepje...
Het is een boomer hier.
Ik heb het gevoel dat mensen die tussen 1999 en 2002 zijn geboren... het gevoel hebben dat ze nergens helemaal bij horen. Maar misschien net het meeste Gen Z zijn.
Ja, okay.
Maar die zich net niet kunnen identificeren met de hele TikTok-generatie.
Er zit er nog één.
Er zit net iets tussen, voor. Zeg maar.
Dus
ja.
Het is eigenlijk mini Gen X. Ik ben een Gen X'er. Ik ben geen boomer, ik ben geen millennial. Gen X'ers vinden ook altijd dat ze tussen wel een schip vallen.
Ja. Ja,
dus niemand praat over de Generation X.
Okay. Omdat jullie onze leeftijd waarschijnlijk niet kunnen raden. Ben ik een millennial?
Je bent een millennial. Ik ben een Gen X.
En dan, oh, oké.
Okay. Ja, ik ben een mini Gen Z.
Ja,
oké.
Okay. Oude Gen Z.
Minji.
Een Minji.
Millennial.
Je bent een millennial.
Nee, millennial ben ik. Maar wat ik wilde zeggen over het goede nieuws is dus dat de nieuwe generaties, dus kinderen die geboren worden midden in media, hybride leven, dat die dat cureren heel goed kunnen. Dus dat die niet bezig zijn met, oh, ik moet daar zoveel volgers hebben, ik moet daar ook een account, maar dat die nagaan, wat heb ik nodig en welk platform past het beste bij die behoeften. Dat vind ik heel erg mooi en positief nieuws. Dus dat je niet per se een Twitter-account neemt, omdat iedereen op Twitter zit.
En je werkt dus met digitale geletterdheid. Ik denk dan heel erg snel aan ouderen, maar werk je dan ook veel met jongeren om die skills dus te trainen?
Ja, juist. Juist de jongere generatie. Omdat, zeg maar, als jij op jonge leeftijd, net zoals met geletterdheid, als je op jonge leeftijd niet meekomt met de taal en het lezen van de boeken en daarmee ook spraak en, zeg maar, daar achterstand in vindt, dan zou je op latere leeftijd ook moeite hebben met school, met een baan vinden, met gewoon werken met de informatie, digitale overheid. Even voor alle collega's hier, zeg maar, voor de overheid en digitaal, met de digitale, dan zou je er ook moeite mee hebben. Dus het is heel erg belangrijk om op jonge leeftijd juist in te springen op het bevorderen van de digitale geletterdheid.
Ja, het doet me heel erg denken aan toen op de middelbare school had je computerles of zo. En toen was ik 12, dus dan hebben we het over 2002 of zo, toch? Zoiets, mooi.
Goed kunnen.
En dan moest je wel extra voor betalen. Nou, mijn ouders dachten computers, als ze maar kan lezen en schrijven, heel goed. En dan later kwam ik daar wel een beetje, liep ik daar tegenaan heel vaak. Omdat ik niet echt goed wist hoe Excel bijvoorbeeld werkte. Of hoe je Outlook moest gebruiken. Dus ik kan me mijn eerste grote mensenbaan herinneren. En ik heb daar ontzettend geblufft, want ik heb gewoon zo'n cv van online en er staat daar als voorbeeld Excel, Word, Outlook ben ik goed in. Ik denk, ja, daar ben ik vast ook wel goed in. En toen had ik die baan en toen was het echt zo van, ja, installeer alles maar alvast. En ik denk, oh, zweet brak me uit, want ik had echt geen idee. En misschien gaat het dan voor de generatie nu, gaat dat dan misschien om hele andere skills. En hebben kinderen al vanaf hun 10e een Gmail. Maar toen dacht ik van, ja, maar ik kan toch MSN'en? Dat is toch al een hele goede skill.
Is maar ook een hele goede en belangrijke
skill. En ik kan me echt als 22-jarige echt mijn paniek nog herinneren dat ik achter die computer zat op werk. Want ik was toen, was mijn eerste baan als maatschappelijk werker. Dus ik wist heel goed hoe je iemands problemen moest oplossen. Maar niet hoe je mail. En dan zei ze ja, en dan moet je daar je handtekening zetten. Ik denk, handtekening? Maar het gaat dus om je naam, je titel, wanneer je werkt. Ja, wist ik veel.
Oh, je zat aan het einde van de e-mail.
Ja,
oh,
zei jij, ja, je moet je handtekening wel zetten onder elke e-mail. En ik kan me nog echt de paniek herinneren van, moet ik tekenen? Moet ik elke mail dat ik verstuur gaan tekenen?
But the thing is, wat ik dus interessant vind daaraan, is like, by the time you started working, there were allemaal, YouTube was already a thing. You have tutorials.
Ja, ja, maar ik kende toen al, wat ik kon toen was, hè, toen ik kon ondertiteling zetten onder YouTube-filmpjes. Want ik was bezig met de Arabische lente in Marokko. Dus ik was allemaal filmpjes aan het vertalen. Ik had mijn Blogspot toen die tijd. Hè, dus ik had mijn, WordPress kwam later, maar ik had mijn Blogspot, ik had mijn blog. Ik kon een eigen website maken. Dat ik mezelf, maar Outlook?
Ja, maar dat is echt, ik vind dat echt, vond ik super echt fascinerend.
Dat vond ik echt heel ingewikkeld.
Because it's the same with me. Ik heb ook niet Outlook en dat soort dingen geleerd. Ik heb nooit typles gehad. Ik heb het gewoon allemaal on the go gedaan. Maar omdat ik zo nieuwsgierig was, ik heb mezelf alles aangeleerd. Ook installeren, deinstalleren, een beetje hacken. En but
beetje hacken.
Ik was Miss Napster, hoor. Ik ging alles downloaden, dvd'tjes branden voor vriendinnen. Ik was echt helemaal into it. Maar in die tijd had je juist niet de YouTube-tutorial waar je alles hoeft. Ik moest echt zoeken in van die rare hackersdingen en echt instructies volgen, weet je wel. Yeah. Dus alleen maar, it's strange. Ik merk het ook inderdaad met mijn dochter, die is 13 nu. Die is gewoon, inderdaad, ze kan films editen, TikTok, whatever. Maar als ik haar vraag om een mail te op te stellen, dan gaat ze dicht slaan en she doesn't know what to do. Terwijl ik denk van, je zit op TikTok, zoek op how to open it. TikTok. Maar die link gaat gewoon, ik snap niet dat ze dan die hele...
Ja, let me Google it for you. Ken je dat?
Nee.
Wat is dat?
Je hebt een website, dat heet Let me Google it for you. Dus stel, iemand vraagt aan jou, hey, hoe kan ik een signature toevoegen aan mijn Outlook? Ja. Dan ga je naar Let me Google it for you. Daar typ je in de zoekbalk signature toevoegen Outlook. En dan creëert het een shortlink die je naar iemand kan sturen die een soort animatie start.
Oh, wow.
Dat je naar Google gaat en het intypt.
Oh,
en dan
wow.
Vindt hij ook actief die website. Maar wat je nu zegt, zo van, wij zijn een generatie die onszelf hebben aangeleerd om het zelf uit te zoeken op Google.
Ja.
Maar dat alleen al is een skill.
Klopt.
Dan ben je digitaal geletterd om te snappen hoe werkt Google, informatievaardigheden. Ja. Dan hebben we het daarover.
Ja.
Hebben heel veel mensen niet. Ja. Ik zit wel eens bij programma's waar middelbare scholieren, die moeten dan voor hun profielwerkstuk iets zoeken in Google. En die typen dan de complete vraag die ze krijgen als opdracht van school.
Ja.
Die zoeken niet met search words of met, je hebt allemaal van die commas, shortcuts, al die dingen. Dat weten ze gewoon niet. Dat krijgen ze niet mee op school. Of vanuit huis, I don't know.
Maar dat vind ik wel raar. Dat ze het niet. Kijk, dat ze het vanuit huis niet krijgen, vind ik. Ik vind niet dat het
kan gebeuren.
Het is nu min of meer dat ik twee scholen, inmiddels middelbaar scholeren, maar toen kun je nagaan. Ik woon in Uit-Zuid officieel. Mijn kinderen gaan naar een basisschool in Uit-Zuid. That school has money. Maar de juffen waren zelf een beetje digibet. Ik heb het gezien. Ja, ik dacht van. Waarom moet ik mijn kind aanleren hoe je een woord moet? Dat moet ze toch op school leren? Net zoals hoe ze leren en schrijven. What the hell?
Maar dat moeten ze officieel ook. Alleen het probleem
ze
is...
Ze doen het niet.
I
want my money back. Ouderbijdrage wil ik terug.
Nee, maar digitale geletterdheid is een officiële opgave voor het onderwijs. Alleen een groot deel van het onderwijs is zelf niet digitaal geletterd genoeg.
Oh,
dus
wow.
Zeg maar kip of het ei verhaal.
Ja.
Dus daarom is er ook de OBA die daar ook een opdracht in heeft, snap je?
Ja, ik kan me nog herinneren dat toen ik 14 was, ik ook al opdrachten begon te krijgen zoals maak een video of maak een eigen website.
Oh,
maar het was echt heel erg vroeg, was het al de bedoeling dat je dan die opdracht zou maken, maar er was dan niet direct de ondersteuning bij van hoe doe je dat dan? Ze gingen ervan uit dat je dat zelf inderdaad kon opzoeken en dat je dat zelf
kon leren gaandeweg. Maar ook de docent die stond echt, was zo onder de indruk van de resultaten die we konden boeken. Die zou het zelf niet eens hebben gekund. Terwijl we wel zo'n opdracht, zeg maar, kregen. En er waren ook bepaalde leerlingen uit de klas die echt geen idee hadden waar ze dan moesten beginnen.
Ja, het is zorgelijk.
Maar dan kunnen ze dus bij jullie terecht.
Ja.
We kunnen allemaal naar de, allemaal op zoek naar Fatma. We zitten al aan onze eerste half uur. Ja. Even kijken. Ik ben wel benieuwd, als jij weer Ibiza met de microfoon naar het publiek.
Love it.
Ik ben benieuwd naar wie zijn eerste digitale herinnering wilt delen. En daarna doen we even een pauze. En dan kunnen jullie in de bubbel. En dan verwachten we jullie weer hier.
Don't be shy.
Terug. Wie wilt zijn eerste digitale herinnering delen?
Je bent net binnengekomen. Ik ga gewoon aanwijzen.
Nee, oh god, zij is net binnen. Hij hoort ook niks.
Is het erg?
Maar hij hoort niks,
Ibiza. Oh, nee, hij hoort niks. Oké.
Okay. Zijn eerste digitale herinnering.
Wie wil? Niet allemaal tegelijk. Nee, ik ga het vast.
You're in charge. Ja, mijn eerste herinnering die ik onthouden heb, digitaal, is dat ik in de studeerkamer in ons ouderlijk huis, dus dat noemden we de studeerkamer, als een soort kantoortje eigenlijk. En daar stond een computer, de computer. En dan was het natuurlijk een ding dat je op MSN wilde. Alle klasgenoten zaten op MSN. En dat ging met de kookwekker. Want dat moest je inbellen. Zo.
Oh, wow.
En dan mocht ik een kwartiertje op MSN. En was ik helemaal zenuwachtig. Oh, wat moet ik eigenlijk zeggen? Ik weet niks te zeggen. Ik wil met iedereen chatten.
Hoest.
En dan, oh, kookwekker voorbij. Nou, oké, dat was het weer. Doei. Nou, tot morgen.
Nog iemand anders? Marjam, wat was jouw eerste digitale herinnering?
Dat ik mee mocht kijken met mijn zus op de tmf.nl/chat. En dan ging ze chatten met allemaal jongens. En toen zei ze echt letterlijk, kijk, zo hoort het. Dus dat is mijn eerste, dat ik naast haar mocht zitten. En er met allerlei jongens een beetje ging belachelijk maken. En zo van, ja, kom dan naar die bushalte en wacht op mij. En dan zat ze echt zo, en nu gaat hij naar buiten en zit ik binnen. Dus een beetje shenanigans op tmf.nl.
Welke zus?
De middelste.
Oh, okay. Oh ja, of course, of course.
Dus
jij
dat,
wilde iets zeggen? Hou het kort.
Nou ja, de eerste herinnering voor mij is denk ik dat mijn vader mij uitlegde hoe ik de Lemmings kon opstarten. En dat was een spelletje in MS-DOS. En mijn vader zat in IT, dus wat dat betreft best wel privileged als we het hebben over dat de devices thuis waren en dat de kennis in huis was. Maar ja, hij had mij geleerd hoe ik dan een spelletje kon opstarten vanuit DOS.
Wauw.
Dus het was wel echt gewoon met command en dat soort dingen. Wauw. Net zoals ik denk de Matrix. Like the,
ja, ja, mijn broer is programmeur. En die dan spiekte ik wel eens naar wat hij... Er zit heel veel leeftijd tussen mij. Ik ben die nakomertje, dus tussen mij en hem zit 8 jaar. En dan zag ik hem zo midden in de nacht zo nog alles van alles programmeren. Dus ik weet wel hoe het eruit ziet, maar het ziet er altijd uit als hoogspocus.
Ja, bij mij was het gewoon mijn mom. She was a secretary toen we in Ethiopië woonden. So she was a secretary to the secretary of something or other for Economic Commission of Africa. En ze had een typewriter, maar dan with a computer.
Oh.
Met die lange printouts die dan heel zo echt dat je een soort draadje kon. Dat was de allereerste keer.
Echt?
Dat ik, ja.
Een fax?
Ja. Nee, niet een fax, maar het is een computer. IBM computers gewoon. Old-fashioned ones. Dat is wat ik me kan herinneren. Anybody else who wants to share?
Ik heb er nog wel eentje, maar niet van mijzelf, maar van mijn moeder.
Ja.
Haar allereerste digitale herinnering die ik heb van haar. Toen ik jonger was, zat ik ook op MSN. En elke keer als ik erop zat, dan keek ze me aan. En dan was het echt zo, zit je weer op MSN? Echt, shame on you.
Ja.
Elke keer keek ze me zo aan. En nu, sinds een paar jaar, heeft ze een iPhone. En elke keer dan betrap ik haar. Dat ze echt zo op haar telefoon zit ze zo met haar leesbril. En zit op Facebook echt iedereen's post zo één voor één te lezen. En dan zit ik zo, mam, zit je weer op Facebook?
Oh, payback time. Nice.
Dat is wel een hele fijne herinnering van mijn moeder.
Ja, het is ook wel, ik weet niet wie nog ER ooit heeft gekeken uit 1994... Ik ben dat aan het opnieuw kijken als zeg maar afleiding van mijn werk en school.
En daar was bij seizoen 2, dus dat is 1995, hadden ze de eerste computer, zeg maar, daar. En iedereen haat op die computer. Yeah, no, I don't know what it is. En dan de hele tijd zo, it isn't working. De hele tijd erop staan, it isn't working. En nu houdt iedereen. Nu ben ik in seizoen 7. En heeft iedereen nu een computer en zijn ze hartstikke er blij mee. So, also that development om te zien op tv. Is ook heel, heel leuk. Oeh, we zijn over de tijd. We gaan nu even nog een break nemen. Als je geïnteresseerd bent om te zien hoe je iets kan editen, kan je even naar mij toekomen. Doe ik een groot scherm aan. En dan ga ik je eigenlijk laten zien hoe je helemaal niet hoeft te stressen erover. En everybody, weet je, hoe geletterd je kan zijn in Adobe Audition. Dus tot zo.
Dankjewel.
Dank jullie wel.
En dankjewel, Fatma. Sorry. Ja. Ik weet niet welke knop is applaus. Ergens was applaus.
Het is offline.
Je luisterde naar deel 1 van de Stap uit je filterbubbel podcast. Een samenwerking tussen OBA en de podcastmakers van Dipsaus. Gemaakt tijdens de museumnacht in de OBA Bijlmerplein. Luister volgende week naar deel 2.